Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkraad bekend dat in de leeftijd van 89 jaar is overleden Marinus van der Voort, weduwnaar van Maria van der Voort van den Heuvel. De rouwdienst, die voor iedereen toegankelijk is, wordt gehouden op Deovolente woensdag 15 december om 11 uur in ons kerkgebouw. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Torbekkelaan in Sliedrecht. De familie stelt het zeer op prijs om uw condoleans en blijken van meeleven per post te mogen ontvangen of online via de website van de begrafenisondernemer Vos. Ook is er voorafgaand aan de rouwdienst van 10:15 tot 11:15 gelegenheid om de familie te condoleren. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 89 en daarvan het 19e vers: Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft daar die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers.
Thank you.
verschijnt uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk van het 46e tot en met het 56e vers. Wij herzeggen u Lucas 1, de versen 46 tot en met 56, toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het 30e vers: Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit haar dienst uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Wij lezen nu Lucas 1, de versen 46 tot en met 56. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft de machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad, in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze derde adventszondag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 1 en daarvan het 53ste vers, Lucas 1, vers 53, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze morgendienst aldus lezen. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bevatten een boodschap voor hongerigen en rijken. Een boodschap voor hongerigen en rijken. En we letten met de hulp des Heren op twee gedachten. Onze eerste gedachte, heilsgoederen voor hongerigen. En onze tweede gedachte, wegzending voor rijken. Dus een boodschap voor hongerigen en rijken. Onze eerste gedachte, heilsgoederen voor hongerigen. We lezen in onze tekst, hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En onze tweede gedachte, wegzending voor rijken. Tweede gedeelte van de tekst, en rijken heeft hij ledig weggezonden. Gemeente, deze boodschap klinkt in de lofzang van Maria, die zij gezongen heeft na de ontmoeting met Elisabeth. De engel Gabriël werd tot haar gezonden, jongens en meisjes, met een wonderlijke boodschap. Maria was nog niet getrouwd. En de engel zegt tegen haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden en gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Dat heeft Maria helemaal niet begrepen. Ze heeft er niks van begrepen, want dat kun je ook niet begrijpen. En toch heeft Maria niet gezegd, dat geloof ik niet. Maar zij heeft gezegd, mij de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Zij mocht zich onderwerpen door het geloof aan de wil van de Heren. Ook al wist ze zelf niet hoe dat ooit zou moeten. En de Heer is zo goed dat hij aan Maria ook een bijzonder teken wilde geven. Zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht in haar ouderdom. Een teken dat de onvruchtbare Elisabeth, en Maria wist dat nog niet, al geruime tijd in verwachting mocht zijn. Een bevestiging van, bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. En toen is zij heen gereisd naar Elisabeth. En uit de mond van Elisabeth zijn de woorden van de engel nog een keer bevestigd, want zij wordt door Elisabeth genoemd de moeder des Heren. En dan kan Maria niet langer zwijgen. Dan ontstaat deze lofzang die ze zingt in onze tekstwoorden. Dus gemeente, wat wij hier lezen, dat zijn woorden, en dat vindt hij in al de psalmen zo, dat zijn woorden die geboren zijn in de beleving van het hart. En daarom zijn zulke woorden ook altijd zo diep. Het is niet zomaar een goedkoop praatje. Het is niet zomaar een wens van iemand die er ook niks van begrijpt. Maar het zijn woorden die doorleefd zijn door degene die ze gedicht hebben of gezongen hebben. En wat is die lofzang van Maria dan ook heel aantrekkelijk? Wat gaat het diep? Want ze zegt niet, mijn mond maakt groot de Heere. Dat is natuurlijk ook gebeurd. Maar ze zegt, jongens en meisjes, mijn ziel maakt groot den Heere. Dus dit lied, dat komt regelrecht uit haar hart. En het komt uit de Bijbel. Want er zijn hele grote overeenkomsten tussen de lofzang van Maria die wij hier lezen in Lucas 1, en de lofzang van Hanna. Dus als Maria moet zeggen wat er in haar ziel omgaat, heeft ze er geen woorden voor. En dan kan ze alleen de woorden gebruiken uit de Heilige Schrift. Niet alleen uit de lofzang van Hanna, er komen ook woorden uit de psalmen. Er is grote overeenkomst ook tussen de tekstwoorden die wij vanmorgen gaan overdenken en psalm 107, die we samen gezongen hebben. Maria leefde als jong meisje, hoe oud zal ze geweest zijn? Jaar of 15, 16, 17. Ze leefde, jongens en meisjes, jonge mensen, bij de Schrift. Ze kende de Bijbel. Ze kende de lofzang van Hanna uit haar hoofd. Ze kende vele psalmen. Is dat bij jullie ook zo? Zij had liefde tot het woord des Heren. En als de Heere dan werkt in haar hart, dan kan ze niet anders dan dat met die woorden uit die Bijbel onder woorden brengen. Zoals Hanna het beleefd heeft, zo heeft zij het ook mogen beleven. Mijn ziel maakt groot de Heere. Wat is het een voorrecht als je je eigen leven mag terugvinden in de Bijbel. En als je mag lezen dat je geen vreemde weg gaat, maar dat de weg die de Heere met je gaat een weg is die hij ook met andere van zijn kinderen is gegaan. En dan is het voor Maria niet het grootste wonder geweest dat zij de moeder des Heren mocht zijn. Want dat maakt haar nog niet zalig. Maar het grote voor Maria is geweest dat dit kind haar zaligmaker mag zijn. Want kijk maar, ze begint met mijn ziel maakt groot de Heren. En mijn geest verheugt zich in mijn zwangerschap. Nee. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Waar we van vorige week van gezongen hebben, wat ligt de naam Jezus daarin mooi uitgedrukt? Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En dan zegt u vanmorgen, ik ben er benieuwd naar, gemeente. Hoe werkt de dominee, hoe werkt de Heere dan? Nou, het is zo mooi dat Maria dat ook in die lofzang omschreven heeft. Het werk van de Heere is wonderlijk. Het werk van de Heere is verrassend. Het werk van de Heere is bijzonder. Zij spreekt van de daden des Heeren. Dit lied gaat niet over haar zozeer. Natuurlijk, het gaat niet buiten haar om. Het komt uit haar hart. Maar het gaat niet over haar. Zulke liederen zijn niet mooi. Dat lied van Lamech bijvoorbeeld, dat ging helemaal over hem. En er zijn zoveel mensen die hebben het allemaal over zichzelf. Het draait om zichzelf. Maar zo is het bij deze jonge Maria niet. Het draait haar om de daden des Heren. En wat zijn de daden des Heren? De Heere schijnt alles om te draaien wat mensen doen. Heel apart. De daden des Heren zijn verwoestend voor de vijand. Kijk maar, ze zegt, hij verstrooit de hoogmoedigen. Hij trekt machtigen van de tronen af en hij zendt de rijke ledig heen. Dat is nou precies het tegenovergestelde van wat die mensen verwacht hadden. Maar dat is ook de andere kant op zo. Dat is ook als het gaat over zijn heilsweldaden. Hij verhoogt de nederigen. En hij vervult de hongerigen met goederen. En dat is altijd het wonder. Als de Heere op iemand neerziet, dan kunnen ze dat niet begrijpen. Maria zegt het ook in deze lofzang, dat ze het niet kan begrijpen dat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Jongens en meisjes, voor Maria kon het voor de hele gemeente, maar niet voor haar. Zij telde in eigen oog niet mee. En dan heeft de Heere de nederigste eruit gepakt. Ja, zo werkt de Heere. want de Heere werkt aan op de eer van zijn grote naam. De Heere zal mensen niet stijven, hij zal de hoogmoedigen niet laten groeien, hij zal ze juist afbreken en hij zal oprapen wat op de grond ligt. De Heere, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En een prachtig voorbeeld daarvan vinden wij in deze lofzang, in het voorbeeld van de hongerigen. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Wat zijn hongerigen? Hongerigen, dat zijn mensen die gebrek hebben aan voedsel. Ze kunnen onvoldoende aan voedsel komen en daardoor ontstaat de honger. Of ze kunnen geen voedsel gebruiken en daardoor ontstaat de honger. Wij weten nauwelijks wat dat is, denk ik. Wij hebben wel eens trek, jongens en meisjes. Als je thuis komt en je moeder is met het eten bezig, dan krijg je trek als je dat ruikt. Maar echt honger. Gebeurt dat wel eens dat je ouders je 2 avonden achter elkaar zonder eten naar bed moesten sturen en zeggen, wij hebben niks? Nou, als dat nog niet gebeurd is, dan heb je eigenlijk nog nooit honger gehad. Want echt honger, echt knagende honger, dat is heel erg verschrikkelijk. Honger kan ook een symbolische betekenis hebben. Honger wil niet altijd zeggen een honger naar voedsel. In ons spraakgebruik heb je dat ook wel. Er zijn mensen die hongeren naar macht. Er zijn mensen die hongeren naar rijkdom. Er zijn mensen die hongeren naar eer. Hongeren naar kennis. En zo hebben ook wereldse mensen wel een symbolische honger. Ons hart gaat namelijk ergens naar uit. Maar dat is een honger die onverzadigbaar is eigenlijk. Je krijgt nooit genoeg. De Bijbel waarschuwt daar ook tegen. Het oog wordt niet verzadigd van het zien. En het oor van het horen. Je hebt mensen die gaan per jaar 3 keer op vakantie of nog meer. En ze raken nooit uitgekeken. Nee, dat klopt ook. Het oog raakt niet verzadigd van het zien. Honger kan ook een geestelijke zaak zijn. En daar gaat het natuurlijk in onze tekst over. En daar vinden we hele mooie voorbeelden van in de Bijbel. Dat er ook een geestelijk hongeren is. Wat is dat voor honger? Ik zal u een paar voorbeelden geven. Lees bijvoorbeeld in Amos 8 van een honger die er zijn zal, niet naar spijzen of drank, maar een honger die er zijn zal naar het woord des Heren. Kent u die honger? Hadden jullie ook vanmorgen een honger, jongens en meisjes, om naar de kerk te komen? Heb je dat wel eens? Ik zeg, ik wou dat zondag was. Ik wou dat het kerkdienst was. Of ik wou dat ik even rust had om in mijn Bijbeltje te lezen. Een honger naar het woord des Heren. De Heer Jezus in de zaligsprekingen spreekt over een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Dat is ook een geestelijke honger. Een honger naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En soms dan zouden die dingen ook samen kunnen gaan. We lezen bijvoorbeeld van de verloren zoon dat hij honger had. Hij moest hoeden de zwijnen om wat centjes te verdienen. Hij had helemaal niks meer. En hij had zo'n honger dat hij wel uit de zwijnentrog had willen eten. Ik weet niet of jullie wel eens in een varkensstal geweest zijn, jongens en meisjes. En als je dan ziet hoe zij hun eten opslobberen, dan denk ik niet dat je trek krijgt en zegt, ik wou dat ik ook daar een bordje van zou mogen eten. Maar dat had hij verloren zoon wel. Nou, dan moet je wel erg honger hebben. Maar er was nog een diepere honger ook in zijn hart. En dat was een honger naar de gemeenschap met zijn vader. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. en ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Die jongen had ook een geestelijke honger. En om niet meer te noemen, het avondmaalsformulier spreekt ook over zo'n geestelijke honger. Want daar staat dat de Heer Jezus de oorzaak van de eeuwige honger en kommer, honger en verdriet, van zijn kinderen heeft weggenomen. En wat dan heel opvallend is dat Maria een tegenstelling maakt tussen hongerigen en rijken. Je zou zeggen, Maria vergist zich. Want ze bedoelt natuurlijk armen en rijken. Als de juf op school zegt, je moet een tegenstelling aangeven. Wat is het tegenovergestelde van het woordje rijken? Wat zet je dan op je briefje? Dan zet je armen. En Maria zet daar hongerigen. En waarom doet Maria dat? Zij vergist zich niet. Maar zij wil daarmee laten zien hoe groot dat de armoede is. De armoede is zo groot dat er niks meer is om te eten. Kijk, je hebt wel meer arme mensen. Die toch nog wel eten en drinken kunnen kopen. We zijn wel arm. Als de grote onkosten komen, dan kunnen ze het niet betalen. Maar ze hongeren gelukkig nog niet. En nu heeft Maria het over mensen die hongeren, maar die ook arm zijn, zodat ze niks hebben om aan voedsel te kunnen komen. Zij kunnen zichzelf niet meer helpen. Ze hebben niks om in hun behoefte te voorzien. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Hieraan kun je zien dat de jonge Maria, eer dat de engel Gabriel kwam, gemeente, dat er wel wat in haar leven gebeurd is. Er zijn wel eens mensen die zeggen, nou ja, die toeleidende weg, dat plaatsmakend werk voor Christus, daar zie je in het leven van Maria ook helemaal niks van. Nou, dacht het wel. Want Maria zegt, ik was een hongerigen. En ik was zo hongerig dat ik niks meer had om te eten. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Deze jonge vrouw was totaal aan een eind gekomen. Er was niks meer dat haar nog smaakte in geestelijke zin. Er zijn wel mensen die hebben het over honger, maar die kunnen heel goed in leven blijven. En zulke hongerigen bedoelt Maria niet in deze lofzang. Ze heeft het over arme hongerigen. En hongerigen armen. Vandaar dat zij het zo schrijft. En ze heeft dat beleefd, dat dat nodig is. Dat dat aan de komst van Christus vooraf gaat. Want die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. Gemeente, deze honger is een weldaad. Deze honger wens ik u en jullie allemaal toe in de komende kerstdagen. En dat klinkt misschien heel raar. Dat een dominee zegt, ik hoop dat jullie in de kerstdagen heel veel honger hebben. Maar ik bedoel geestelijke honger. Geestelijke honger is een weldaad. Geestelijke honger is een genadegave. Geestelijke honger wordt door de Heere gewerkt. Het is een zegen als je dat mag hebben. Want een mens van nature heeft dat niet. Heeft geen behoefte aan Christus, heeft geen behoefte aan geestelijke spijzen. Honger is een teken van leven. Als je kleine broertje of je kleine zusje honger heeft en het begint te huilen, dan is dat niet zo leuk om te horen misschien, maar wees maar blij dat hij huilt. Of dat zij huilt. Want stel nou eens voor dat je uit het wiegje niks zou horen. Dat zou een reden voor moeder zijn om heel erg ongerust te wezen. Een kind wat honger krijgt, dat laat dat ook merken. En honger is goed. Honger is een teken van leven. Dat leven heeft voedsel nodig. En zo is het ook in het geestelijke leven. Onze vaderen schrijven in de Dordtse leerregels dat een onwedergeboren mens geheel dood is. en dat een onwedergeboren mens niet kan hongeren en niet kan dorsten naar enig geestelijk goed, niet naar de gerechtigheid des levens, niet kan offeren, een offerande eens verslagen en verbroken geest die Gode aangenaam is. Gemeente, de mens van nature kan helemaal niks, kan zelfs niet hongeren, zelfs niet dorsten. Waarom niet? Omdat honger en dorst geloofswerkzaamheden zijn. We kennen toch het boekje van dominee Comrie, het ABC des geloofs. En als u dat niet hebt, dan moet u het aanschaffen. Want een van de geloofswerken, dat is hongeren. Je hebt geloof nodig om te kunnen hongeren. Je hebt geloof nodig om te kunnen dorsten. Dus wat een zegen als we dat geloof mogen hebben. Dat geloof dat ziet uit, dat geloof dat verlangt, dat geloof dat is werkzaam. En weet u nog van de vorige week? En die gelooft, die zal niet haasten. Die kan wachten, die kan verwachten. Hoe ontstaat die honger dan? Ja, door het werk van Gods geest, door de ontdekkende genade, door het feit dat de Heer laat zien wie wij zijn in onszelf en wie we zouden moeten zijn tegenover de Heer. Die honger ontstaat als de spijze waar je altijd van leven kon, niet meer verzadigen kan. Dus als je genoeg hebt aan de wereld, als je genoeg hebt aan de dingen die deze aarde biedt, dan heb je geen honger. Ja, misschien zo'n andere honger zoals ik eerst noemde, maar geen geestelijke honger. Maar als dat nou niet meer voedt, gemeente, als de wereld gaat smaken als behangplaksel, bij wijze van spreken. Als dat niet meer voeden kan. Als je daar niet mee doen kunt en als dat lang duurt, wat gebeurt er dan? Dan ga je hongeren. Dan moet daar wat anders voor in de plaats komen. En dat heeft Maria gekend. Zij heeft een levendige verwachting naar de Messias gehad. Want waar is deze honger dan naar, die niet te verzadigen meer is met wat geen echt brood is? Gemeente, deze honger is een honger naar het brood des levens. Waar de Heer Jezus over gesproken heeft met de Joden in Johannes 8 en in Johannes 6. Dat wordt ook wel genoemd de broodrede. En waarvan hij gezegd heeft: ik ben het brood des levens. En die tot mij komt, die zal geenszins hongeren. En zal geenszins dorsten, die in mij gelooft. Dat is een geestelijke honger. Als het ons gaat om het brood uit Bethlehem. Bethlehem betekent broodhuis. Het is niet toevallig dat de Heer Jezus daar geboren is. Dit is een echte adventtekst. Dit laat zien wat aan het broodhuis vooraf gaat. Iemand die verzadigd is, die kan niet eten. Iemand die vol is, die kan niet drinken. Maar het is een boodschap voor hongerigen en voor dorstigen. Brood des levens. De gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, ja, heeft de Heer Jezus zelf over gesproken. Zalig zijn die hongeren. Wonderlijk woord. Hij zou dan zeggen, kun je medelijden hebben met mensen die hongeren? Nee, zegt de Heer Jezus, zalig zijn die hongeren. Naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Hoe kun je nou weten of je die echte honger hebt? Nou, dat kun je daaruit weten van hoe bent u te verzadigen? U zegt, ja, er is iemand bij mij geweest en die heeft een gesprekje met mij gehad. En die heeft mij toch zeer bemoedigd om te mogen horen dat in mijn leven toch wel heel bijzonder is wat ik allemaal heb meegemaakt. En daar ben ik erg van opgeknapt. Ik kan daar weer mee verder. Nou ja, dan hebt u niet de echte honger. Want de echte honger die is niet weg te nemen met wat die of gene ervan vindt of zegt. U zegt ja, maar een ander zegt misschien ja, maar ik heb dit of dat gedaan. En dan hebt u het zelf opgelost waarschijnlijk. En vorige week hebben wij gezegd, wie gelooft, die doet dat niet. Wie gelooft, die laat zich niks in handen proppen of die neemt niks in handen. Wie gelooft, die zal niet haasten. Wanneer heb je nou een echte honger? Als je met niets anders tevreden kunt zijn dan met de Heer Jezus Christus alleen. Het gaat om Hem. Zijn komst is het die mijn heil volmaakt. En zijn gerechtigheid is het alleen die mij verzadigen kan, omdat ik een bonk ben van ongerechtigheid. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En die honger, dat is altijd zo met honger, die honger is een knagende honger. Kijk, op een gegeven moment dan kun je dat niet meer vergeten. In het begin dan kun je nog wel even het vergeten als je honger hebt. Dan probeer je je gedachten af te leiden. Maar hoe langer dat het duurt, hoe moeilijker dat die honger te verdringen is. Dat gaat knagen. Dat doet zelfs pijn. Dat doet pijn aan je maag. En zo is het ook met die geestelijke honger. Dat is een knagende honger. Dat is een steeds erger wordende honger. Dat blijft niet zomaar voortkabbelen. Dat blijft niet altijd maar hetzelfde. Dat is niet een stilstaand proces. Nee, de echte honger, dat is een honger die wordt steeds en steeds erger. Die echte honger, die eindigt in de dood. En daarom wordt er wel eens gezegd, er gaat een stervensweg aan vooraf. De weg van ontdekking is een weg van sterven. Een weg van kracht verliezen. Een weg van omkomen. Nou, dat moet ook gebeuren. Want zolang als wij nog verzadigd kunnen worden met wat geen God en geen Christus is, dan is er geen plaats voor de Heer Jezus Christus. Hoe is dat in uw leven? Wordt het steeds erger? Wordt het steeds pijnlijker? Neemt het toe of kabbelt het zomaar voor? De vraag is dat nou een echte honger? Ga eerlijk met uzelf om. Hou uzelf niet met een praatje in het leven. Want hongerigen worden met goederen vervuld. Die echte honger, weet je waar dat op uitloopt? Op de allerhoogste nood geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als dat gebeurt in je leven, dan moet er wat gaan gebeuren. En als er dan niks gebeurt, dan zou je omkomen. En dat zou nog rechtvaardig zijn ook. Je hebt mensen die komen om van de honger in Afrika. Dat is verschrikkelijk. Wij hebben dat gelukkig niet. Maar wij hebben dat ook verdiend. Wij hebben geen eten en drank meer verdiend. En dat is geestelijk ook zo, gemeente. Als wij zouden omkomen, dat zou rechtvaardig zijn. Niemand heeft recht op dat hemelse brood. Dat is alleen als een genadegave te verkrijgen. Hongerigen worden met goederen vervuld. Mensen die geen geld hebben om te kopen. Mensen die geen geld hebben om te betalen. Mensen die geen eigen gerechtigheid meer hebben. Mensen die er geen rechten op kunnen laten gelden. En weet u wat deze mensen inleven? Dat het eigen schuld is. Want in het paradijs was er geen honger. In het paradijs was er overvloed. Adam en Eva, jongens en meisjes, mochten van al die bomen eten. Behalve van één, de boom der kennis des goeds en des kwaads, hadden ze niet nodig, want er stonden duizenden andere bomen. En er stonden heel veel vruchtbomen in het paradijs. Ze hoefden nooit honger te hebben. Alleen het heeft hij niet goed gedacht om naar de Heere te luisteren. En zo zijn ze in de honger terechtgekomen. Ze zijn uit het paradijs gestoten. En zo is die geestelijke honger een direct gevolg van onze zonde. En het is een teken van leven als dat mocht worden geleerd. Als je dat ziet in het leven van mensenkinderen. Hongerigen. En gaat er niet één naar de hemel, of hij is hier op deze aarde een hongerige geweest. En dan heb ik het over mensen die een geloof hebben wat ze ook konden oefenen. Ik heb het niet over ongeboren kinderen. Maar mensen bij wie de Heere het geloof geplant heeft en ook eens gaan oefenen, dat zijn hongerigen geweest. Dat is een kenmerk van geestelijk leven. Hongeren, dorsten, bedroefd zijn over de zonde, verlangen naar de gerechtigheid. Hongerigen worden met goederen vervuld. Hongerigen gaan eten van Bethlehems brood. Vast en zeker. En misschien zegt u, ja dominee, dat is in mijn leven wel gebeurd. Ik heb mij gevoeld net als die Canaanese vrouw die vroeg om een kruimeltje. En ze kreeg veel meer. Ik was ook niet meer waard om aan tafel te zitten. Ik wenste wel een hondeke te zijn onder de tafel. En toen heb ik toch een heel brood van de Heere gekregen. Maar nou heb ik weer honger. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Als je gisteren gegeten hebt, heb je er vandaag niks meer aan. Dat is ook altijd het vreemde van mensen die een keer iets gehad hebben van de Heere. En die kunnen hun hele leven daarmee verder. Dat is raar. Want iemand die een keer een brood krijgt, die kan niet zijn hele leven daarmee verder. Die zal iedere keer weer opnieuw moeten krijgen. En zo is het ook in het geestelijke leven. Gods kinderen blijven een adventvolk. Ook al is het kerstfeest geweest in ons leven. Van dit leven geldt niet, zij zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten en de zon zal op hen niet meer vallen zonder enige hitte. Nee, dat is straks, dat is in het hemelse paradijs, maar hier leven wij buiten het paradijs en het leven buiten het paradijs, dat is een leven door het geloof. En dat is een leven van hongeren, verzadigd worden en weer hongeren. Verzadigd worden en weer hongeren. En zulke worden ook verzadigd, want Maria heeft het ondervonden. Ze zegt, hongerigen worden met goederen vervuld. Wat voor goederen? Aardse goederen, zou dat helpen? Denken jongens en meisjes, als iemand een honger heeft naar de Heer Jezus Christus en naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus en de Heer geeft zo iemand een mooi huis of de Heer geeft zo iemand veel geld, zou dat helpen, denk je? Nee, natuurlijk niet. Dat is voor die mensen geen eten. Dat is wel eten en drinken voor de mensen die naar rijkdom hongeren, maar dat is geen eten voor mensen met een geestelijke honger. Wat hebben die mensen dan nodig? Die hebben geen geld nodig, die hebben geen goud nodig, maar die hebben heilsgoederen nodig. Dat alleen kan hen voeden. De goederen die afkomstig zijn van het heilverbond. Dat wordt genoemd in Jesaja 55... De gewisse weldadigheden van David, die hebben ze nodig. Want David had weldadigheden nodig uit het genadeverbond. En hoe geeft de Heere die goederen? Het staat er zo opmerkelijk eigenlijk. Er staat dat hongerigen met goederen worden vervuld. Wij zouden misschien geschreven hebben hongerigen krijgen goederen, aan hongerigen worden goederen gegeven. Maar Maria, die heeft het zelf geleerd en ze zegt, bij mij ging dat in de weg van vervulling. Die heilsgoederen, die worden gegeven in de weg van vervulling. Dat laat zien dat Maria weet hoe ze er aangekomen is, aan die heilsgoederen. Dat kon je aan haar vragen. Aan een dief moet je dat niet vragen, want dan krijg je problemen. Aan Maria mocht je het rustig vragen. Zij was er eerlijk aangekomen. En hoe was zij er aangekomen? In de weg van de geloofsoefening. De Heere had haar door het geloof, als het ware, volgeschonken vanuit het heilverbond. En dat is gebeurd toen de engel Gabriël bij haar kwam. En dat glas dat is steeds voller geworden, zou je kunnen zeggen. Naar de mate dat de Heere die belofte van Gabriël is gaan vervullen. Want dat woordje vervullen, dat ziet ook iets op de rijkdom waarin de Heere dat doet. Maria zegt niet, ik heb van de Heere een paar kruimeltjes gekregen, maar ik heb nog steeds honger. Nee, dat zegt ze niet. Ze zegt, hij heeft mij vervuld. Hij heeft mij met goederen vervuld. Hij heeft al mijn honger en kommer weggenomen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Maria zegt als het ware, de Heere is niet karig. De Heere geeft niet weinig. De Heere geeft zeker zoveel naar de mate dat er honger is. En Johannes die zegt het ook in het eerste hoofdstuk. En uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen genade voor genade. De schuren van Jozef zijn vol. En die kleine zakken van zijn broers, zouden die uit die grote schuren niet volgemaakt kunnen worden? Zou er bij de Heere gebrek zijn? Zeker niet. En daarom zullen ze dronken worden van de vettigheid zijns huizes en van het goede van zijn paleis in Christus. En dat ervaart iedereen die kerstfeest mag beleven. In Christus ligt alles wat nodig is voor een verloren mens. Alle heilsgoederen zijn in hem te vinden. Alles waar het hart naar uitgegaan is, zoals wijsheid, verlossing, verzoening, reiniging. Maria zegt eigenlijk, ik heb nergens meer gebrek aan. Blijft dat dan zo, dominee? Nou, nee. Straks dan komt Simeon, weet u wel. En die zegt, ja, zo blijft het niet, Maria. Er zal een zwaard door uw ziel gaan. Die honger komt wel weer terug. Maar op dit moment, nu zij dit mag beleven, heeft zij alles. En ze heeft niet alles op één en dezelfde dag geleerd. Dat hoeft ook niet. Dat doet de Heere zijn kinderen ook niet. Maar op dit moment is het goed. En mocht zij krijgen van die heilsgoederen die door Christus verworven zijn, heeft er geen cent voor hoeven betalen. Helemaal niets. En toch was het betaald. Het vloeide haar uit de handen van de Heere Jezus Christus toe, die arm geworden is daar hij rijk was. Opdat hongerigen door zijn rijkdom, door zijn armoede, zouden rijk worden. Onze eerste gedachte. Hongerigen krijgen heilsgoederen. We gaan naar onze tweede gedachte. De wegzending voor de rijken. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we de lofzang van Maria. Daarvan het zesde en het zevende vers. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in hun waan gans ledig weggezonden. Zal de lofzang van Maria, het zesde en het zevende vers.
Thank you.
onze tweede gedachte de wegzending der rijken. Het evangelie heeft ook een andere kant. Het evangelie is niet naar de mens. En het is ook belangrijk om dat eerlijk onder ogen te zien. Rijken heeft hij ledig weggezonden. En rijken, dat zijn degenen die niet arm zijn. Rijken, dat zijn ten liefste degenen die nog zelfvoorzienend zijn. U kunt denken aan rijken in het maatschappelijke leven. Wat dat betreft is het oneerlijk verdeeld in de wereld, zouden we zeggen. Maar de Heere maakt het onderscheid. En soms kun je er blij mee zijn dat je niet rijk bent. Want dat is ontzettend gevaarlijk. De Heere zegt, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk ingaan. Het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Je zou wel driedubbele genade moeten krijgen als je rijk bent, om toch zalig te worden. Waarom? Ja, omdat mensen met die bezittingen zich machtig voelen, niet afhankelijk voelen, denken dat dat geld overal voor werkt. Dat is een grote verzoeking kan dat zijn. Maar goed, er zijn onder Gods kinderen ook wel rijken. Niet zoveel, maar ze zijn er wel. En waarom doet de Heere dat? Nou, vaak hebben deze rijken ook voor de opbouw van de kerk mogen meewerken. De Heer Jezus die is door rijke mensen onderhouden. Martha, Maria, Lazarus die hadden ook veel geld. Abraham was ook rijk. En die mensen die weten dat juist te besteden. Die hebben grote genade om daar op een goede manier mee om te gaan. Nou gaat het hier natuurlijk over rijken in geestelijk opzicht. Rijken, dat zijn mensen die zich verzadigen kunnen met iets dat niet van Christus is. Iets wat uit hun eigen rugzak komt. Zij worden verzadigd met hun verstand. Ze kunnen zo goed denken. Of met hun godsdienst of met hun eigen gerechtigheid. In ieder geval, men weet zichzelf in het leven te behouden. Ik denk, jongens en meisjes, aan die fariseer in de tempel. Die man die was machtig rijk. Ik dank u dat ik niet ben, heren, als die en als deze. Hij had eigenlijk helemaal niks nodig. Hij had alles al. Hij was volledig zelfvoorzienend, zou je kunnen zeggen. Dat was bij die arme tollenaar wel anders. Die was straatarm. Die had niks meer overgehouden. Een andere geestelijk rijke, dat was die rijke jongeling. Die zegt, wat ontbreekt me nog? Moet je eens kijken wat ik allemaal heb. Moet je eens kijken wat ik aan gehoorzaamheid heb opgebouwd. Wat een bonuspunten dat ik verzameld heb. Wat zou ik nou nog meer nodig hebben dan dit? Ja, dat was een rijke. En u bent het ook. Van nature. Ik ook. Je hoeft niet rijk gemaakt te worden, je bent het al. We zijn het als gevolg van onze diepe val in Adam. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt. En ik heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat ge zijt ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. Zou hier de oorzaak niet liggen, gemeente, als de heilsgoederen ons voorbij gaan? Wij zijn helemaal niet te arm om zalig te worden, jongens en meisjes. We zijn te rijk. We zijn veel te rijk. En dat bedoelde de dominee toen hij zei, ik hoop dat er met kerstfeest veel hongerige mensen mogen zijn. Die niet weten hoe dat ze aan geestelijk eten moeten komen. Want rijken worden ledig weggezonden. Wie doet dat? De Heere Jezus. Ja, dat zingt Maria. Dat doet hij in dit leven. Dat doet hij na dit leven. Ledig weggezonden. Hij geeft hen niks. Ze krijgen er niks bij. Ze hebben eigenlijk ook niks nodig, want ze hebben hun zakken vol. En niet ledig gelaten, maar het staat er wel heel sterk, het staat ledig weggezonden, bij de deur vandaan gestuurd. Zoals iemand die bij de deur komt weggestuurd wordt. Zo handelt Christus met rijken. Er wordt wel eens gezegd, de Heer Jezus heeft nog nooit iemand weggestuurd. Dat is pertinent niet waar. De Heer Jezus zendt rijken weg. Hij heeft de fariseeën weggezonden in Matteüs 9. Hij heeft gezegd, gaat heen, ga weg en leert wat het zeggen wil. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. En kom dan maar eens een keer terug. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Er zijn mensen, jongens en meisjes, die krijgen van de Heere Jezus niks. Geen cent. Die worden bij de deur weggestuurd. En daarom die rijke mensen, die zijn ook teleurgesteld in de Heere Jezus. Die fariseërs, die hebben de Heere Jezus gekruisigd. Want ze kregen niks. En ze hadden er geen erg in dat ze ook niks wilden. Maar dan komt de vijandschap openbaar, gemeente, als de Heere zo met rijken handelt. Dat zou het groot zijn. Als we er in deze adventtijd buiten zouden mogen staan. Wij zijn vaak zo rechthebbend. Wij denken dat we een streepje voor hebben. Maar iemand die erachter gekomen is om eigen schuld arm geworden te zijn, die heeft niks meer te zeggen. Kijk, wat moet de Heer Jezus nou met rijken? Ik zou haar zeggen, hij kan er niks mee. Er staat iemand bij mij aan de deur, jongens en meisjes, en die heeft zijn broekzakken vol gepropt. Ik zie het, bankbiljetten zie ik eruit komen. En hij heeft zijn zakken vol gepropt en hij belt aan bij de pastorie. En hij zegt, meneer, mag ik van u 50 euro hebben. En dan kijk ik. Je kunt het nergens kwijt. Je zakken zitten allemaal vol. Ga ik die man 50 euro geven? Nee, die stuur ik weg. Dan zeg ik, kom maar terug als je niks meer hebt. En met eerbied gezegd, zo doet de Heer Jezus nu ook. Wat moet hij kwijt aan die rijke mensen? Het enige wat hij kan doen, dat is zijn rijkdom met hun spullen vermengen. Hij kan ze er nog ietsje bij geven. Maar dat doet de Heer Jezus niet. De Heer Jezus die helpt armen en ellendigen en nooddruftigen, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Spurgeon zegt, wie denkt eraan om een vod te naaien aan een koninklijke mantel? Dat doe je toch niet? En een vod dat van de mesthoop gehaald is. En toch, wat doen zij anders die denken dat ze hun eigen gerechtigheid kunnen toevoegen aan de gerechtigheid van Christus? Dat is een vermenging. En daar doet de Heer niet aan mee. En daarom, het blijft zo nodig, ontdekkende genade, armmakende genade. Armen worden met goederen vervuld. Hongerigen worden met goederen vervuld. Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng, schoon ik om mijn zonde ween. Kunnen redden gij alleen. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud. Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt en de zondaar leven doet. Rijken worden ledig weggezonden. Armen worden met goederen vervuld. De armen die hoeven helemaal geen gebrek te lijden. De hongerigen hoeven niet om te komen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij de geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Armen hoeven niet om te komen, hongerigen hoeven niet te sterven. Maar rijken, die worden ledig weggezonden. Amen.